benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Mitch van Deursen, algemeen directeur van kledingwinkelketen Shubi. Van Deursen wil met zijn eigen project Wear ook concurrenten helpen om te digitaliseren. Maar zitten die daarop te wachten? Toch nog een keer genoemd, die grote concurrenten Amazon, Zalando. Dat kan ook een inspiratiebron zijn op bepaalde fronten. Wat leer jij van die grote bedrijven?
Nou ja, het is ook een inspiratiebron. Want ze zetten nieuwe proposities in de markt die heel vlot en snel zijn. En ook daar als retail moeten wij op ons adapteren. En dat gaat redelijk goed, ja.
Nou, het gevolg kan ook zijn van dat hele snelle ontwikkelen van die grote bedrijven, dat ze je opeten.
Dat is, als je niet relevant blijft, dan zul je altijd opgegeten worden. Of het nou door een kleine of een grote is. Dus je moet altijd opletten en je moet altijd vernieuwen.
En wat betekent dat als we het hebben over concreet technologie, digitalisering? Wat kun je daar bijvoorbeeld als Shubi tegenover stellen?
Nou ja, kijk, je hebt technologie en je hebt propositie. Dus technologie is een middel om je propositie te versterken en om je relevantie natuurlijk omhoog te brengen.
In mijn hoofd deel ik de zin in stukjes op, maar ik geloof dat ik het wel ongeveer begrijp.
Ja, nou, ik zal even heel simpel gezegd, wij hebben een bepaalde relevantie natuurlijk voor onze klant. Wat wij verkopen en hoe wij dat verkopen. En om dat goed te kunnen doen, is tegenwoordig technologie de beste manier. En dat goed in je organisatie brengen, dat is cruciaal.
Maar technologie, dat is meer dan een webshop hebben, toch? Neem ik aan.
Dat daarom juist.
Oké, wat is het dan wel?
In mijn ogen is technologie is wat ik sterk vind, bijvoorbeeld Picnic of een Coolblue. Picnic die brengt jouw bezorgt jouw supermarktartikelen thuis. Dat is wat hun doen. Hun doen dat door middel van technologie, snelle aankopen, et cetera, et cetera. Nou, dat geldt hetzelfde voor de retail. Wij doen al 40 jaar personal styling. En personal styling is tegenwoordig niet meer alleen in de winkel, maar het is ook bij het thuis. En dat doe je ook met personal stylisten
bij
het thuis.
Maar wat heeft dat nog te maken met technologie? Want hier gaat het eigenlijk met name om het persoonlijke contact.
Ja.
Dat is toch eigenlijk, als je het heel simpel wil stellen, een tegenovergestelde van alles maar digitaliseren en met technologie proberen op te lossen?
Nou, ik denk dat dat de illusie is. Dus technologie is een middel om het persoonlijke contact nog beter te maken.
Maar dus als dat dan?
Nou, een personal styliste bijvoorbeeld, die heeft een iPad bij. En op die iPad staan historische cijfers van een klant, waarin je heel goed inzicht kan krijgen in wat voor die klant de beste stijl is, of wat voor die klant het beste product is. En daarin zie je dat mens en technologie heel goed bij elkaar samenkomen.
Want jullie gaan daar in 2022 dan op grotere schaal mee testen. Personal stylisten die bij mensen thuiskomen. De basis daarvan is dus technologie.
Altijd. Ja, tegenwoordig altijd.
Maar de basis kan toch ook niet anders zijn dan een gesprek met iemand, zodat je echt wel weet wat iemands voorkeuren zijn. Of kijk je gewoon naar de aankoopgeschiedenis door de afgelopen jaren heen en zeg je op basis daarvan komen wij met een aantal kledingstukken bij jou thuis.
Het is een combinatie van beide. Dus het is een combinatie van een emotionele wereld waarin we elkaar aankijken en dingen interpreteren. Nou, noem even een technologie, artificial intelligence of kunstmatige intelligentie, dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen dan op een technologische schaal. Dus wat zeg ik daarmee? Is dat wat wij interpreteren als mens, dat kun je dupliceren met machine learning of kunstmatige intelligentie. En dat kun je op grote schaal, zonder dat daar een mens aan te pas komt, ook doen.
Ja, maar jullie gaan er toch vanuit dat iedereen persoonlijke voorkeuren heeft, terwijl een algoritme eigenlijk vooral gebaat is bij massa en dan kan voorspellen wat de volgende in de rij zal doen.
Ja, maar op individueel vlak. Dus je hebt daar een grote, laten we zeggen, database voor nodig. Op basis van die database kan ik op individueel vlak een goede aanbeveling doen. Maar een hele grote database kan ook sommige interpretaties die wij als mens beter kunnen als die database niet doen. Dus ik geloof nog wel in de combinatie van beide.
Op welke schaal heeft dit ook echt nut? Want jullie hebben veel winkels, zijn een groot bedrijf. Maar je gaf het al aan, hè, je referentie is voor een deel Amazon, Zalando. Werkt dit ook als je een wat kleiner bedrijf bent?
Ja, zeker. Ik denk dat de relevantie van een lokaliteit net zo belangrijk is of net zo goed impact kan maken als een groot ketenbedrijf.
Maar dan heb je minder data, dus dan is de kans dat je...
Dus je moet meer samenwerken met, producten die dat al doen en waar jij een onderdeel van kan uitmaken.
Ja, je bent een groot voorstander van dat samenwerken. Er is ook nog los van Shubi nu jouw eigen initiatief. Where? Kun je daar kort iets over zeggen?
Klopt. Nou, Where is zo'n bedrijf? Dus wat Where doet is met name de focus op machine learning en kunstmatige intelligentie en dus interpretatie van. En die focust zich op twee dingen. Customer experience en supply chain. Dus ik noem even een voorbeeld. We hebben een product in de supply chain wat eigenlijk aan voorraadoptimalisatie doet. Dus voorheen hadden wij digitale allocators of digitale...
Het moet toch even een klein beetje in het Nederlands, want ik merk dat ik het moeilijk begin te vinden. Nog één keer. Vanaf het begin.
Supply chain. Ja, dat gaat over hoe zorgen we ervoor dat we ons product op de juiste manier aan de man blijven. Of aan de man komt. Dat is een heel complex proces. Daar zitten misschien wel honderden verschillende procesjes in hoe we dat dan goed kunnen doen. En machine learning, laat ik het zo zeggen, in dat proces zitten nog heel veel mensen allerlei keuzes te maken. Nou, dat kun je allemaal digitaliseren met kunstmatige intelligentie. Dat soort producten, dat verkopen wij met Where. En wat brengt dat? Dat brengt onderaan de streep veel meer rendement op hetzelfde proces.
En aan wie verkoop je dat?
Aan retailers. Kijk, het mooie
ook aan
is,
je potentiële concurrenten ook, in de Nederlandse winkels.
Nou ja, ik zie retailers niet als concurrenten. Oh. Ik zie alleen digitale grootmachten zie ik als concurrenten.
Zo even, andere kledingketens in Nederland zijn geen concurrenten. Daar moeten jullie eigenlijk mee samenspannen tegen de grote boze buitenwereld uit Amerika of China.
Absoluut.
En zien die anderen dat ook zo?
Ik hoop het.
Nee, maar weet je dat?
Nou ja, kijk, ik spreek er altijd wel redelijk veel. We kennen elkaar ook allemaal, want het is ook weer niet zo'n heel groot landschap. En we zijn het allemaal wel over eens dat we elkaar juist vooruit moeten helpen. In plaats van elkaar van de weg moeten duwen.
Misschien moet ik toch weer eens naar de Nederlandse winkelstraten toe. Maar het is ook in Nederland toch eten en gegeten worden. Als je kijkt naar ketens die het afgelopen jaar niet hebben gered, dan gaat het ook over schoenen en modewinkels.
Ja.
Dus je kunt niet zeggen dat het alleen maar pais en vrees in Nederland en dat er ruimte is voor iedereen.
Nee, zeker niet. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon marktwerking. En we hebben in onze markt een enorme innovatiekracht de laatste 5 jaar meegemaakt. Wat ik denk goed is voor zowel consument als maatschappij. Wil wel zeggen dat de verandering die we moeten...
Is de consolidatieslag ook goed voor de consument? Want je kunt zeggen, die consument is gebaat bij versnippering, nou ja, meer keuze, misschien bij meer druk op de prijs.
Nou ja, blijkbaar wel dus. Omdat als het niet goed zou zijn voor de consument, dan verwacht ik ook niet dat die marktwerking zo doorzet. Dus blijkbaar heeft het gemakseffect van bijvoorbeeld een Zalando daar een enorm effect in.
En waarom hou je Where niet lekker voor jezelf?
Ja,
want je geeft heel duidelijk aan dat het voordelen biedt.
Ja.
Voordelen voor Shubi. Jullie zijn natuurlijk ook een uitermate geschikte testlocatie, lijkt me zo.
Ja, 100%. Dus we gebruiken Shubi ook echt als testlab. Daar zitten intern en we hebben hier in Amsterdam een office rond de 15 personen in Amsterdam en 30 intern die continu testen met dit soort producten. En ik kan het voor mezelf houden, maar nogmaals, ik zie ons retaillandschap niet als concurrentie. Dus ik zie echt dat de Amazontjes en de Zalando's van deze wereld, dat zijn de concurrenten.
Ik spreek hier regelmatig mensen die ook een blik werpen op de winkelstraat. En die zeggen dan, die winkels die het niet redden, dat waren misschien winkels met weinig vet op de botten, waren ook winkels waar de tijd wat lang had stilgestaan, die pas nu beginnen na te denken over online, die misschien wel lui zijn geweest of onvoldoende hebben ingezien wat er nodig was. Deel jij die conclusie? Of was er ook misschien soms gewoon te veel aanbod?
Er was misschien ook te veel aanbod. Dus wat je bijvoorbeeld ziet in onze kledingbranche is dat degene met het grootste marktaandeel, die heeft misschien 5% marktaandeel. Dus er is een enorm netwerk van retailers die producten verkopen. Maar ik denk dat het met name zit met dat we de vooruitgang op sommige punten gewoon hebben gemist.
Ja, en dat heeft niet te maken met gebrek aan financiën, want alles kost geld. Ook Where, als je daar zo meteen gebruik van wil maken, neem ik toch ook aan, daar hoort een prijskaartje bij.
Zeker. Maar uiteindelijk moet het rendement brengen. Dus waar je op moet focussen als bedrijf is, hoe zorg ik ervoor dat mijn P&L even, hoe zorg ik ervoor dat mijn kosten omlaag gaan en mijn marges beter worden. Ja. En dit soort producten, het mooie is van dit soort producten, is dat je hebt automatisering en je hebt slimme automatisering. En met automatisering is het veel moeilijker om je P&L te verbeteren. En met slimme automatisering kun je eigenlijk direct effect zien.
En Ware staat, ik zei het al, los van Shubi, maar je gebruikt het met Shubi wel. Het is een testlab. Maar is dit dan van jou? Want Shubi is een familiebedrijf.
Ja.
Gaat je hart hier ook nog sneller van kloppen omdat jij hiervan dan aan de basis staat?
Is voor Shubi of voor Ware?
Voor Ware.
Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ik hou heel erg van innovatie. We hadden het net over Elon Musk. Dat vind ik echt een held in onze wereld. Ik
geloof ook in.
Omdat hij ook op zijn bek gaat, ja. Maar kijk, het is natuurlijk wel een man die enorm vooruitstrevend is en die gewoon vernieuwing in de wereld wil brengen. Ja, en dat vind ik wel het geweldige van de mens. En hij is daar een vooraanstaand vader van.
We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
Leuk.
Ik zou het iedereen aanraden om te ondernemen met je zus. Of langer dan 5 jaar gaan mijn zus en ik dit niet samen volhouden.
Ligt aan de... Wat moest ik zeggen?
Nou, een van de twee. Ik zou het iedereen aanraden om te gaan ondernemen met je zus. Of nee, wij gaan dit echt niet samen langer dan 5 jaar volhouden.
Ik zou het aanraden, absoluut. Was er twijfel,
luistert je zus eigenlijk of niet?
Wat zeg je?
Luistert je zus op dit moment?
Ik hoop het niet dan.
Nee, want je had er iets te veel tijd voor nodig.
Nee, het is geweldig om met je familie te ondernemen, weet je wel. Maar het ligt wel, denk ik,
voor... Ik heb nu het idee dat er toch wel een deel van de familie luistert.
Ja, nou, kijk, het is zo dat je kan natuurlijk niet bij iedere familie naar binnen kijken. Dus als je een hele goede relatie hebt, dan is het echt goed te doen. En als je duidelijk kaders stelt met elkaar... Ik vind het bij ons geweldig om met mijn familie te ondernemen.
Ja, want het gaat over je hele familie. Shubi is opgericht door je ouders.
Ja, klopt.
Ik geloof over kaders afspreken dat je moeder nog altijd een vrije rol vervult.
Zeker.
Ik weet niet of dat dan ook aan kaders gebonden is.
Nou ja, kijk, mijn moeder is mijn moeder. Dus weet je, zij is het 40 jaar geleden begonnen. En je kijkt altijd met diep respect naar je ouders. Oh, althans heb ik, omdat wij dus die warme band hebben. En,
nee, maar een vrije rol is ook...
Je mag eigenlijk zeiken op alles. Nou, ja. Hoe lekker is dat?
Nou, voor haar misschien wel.
Ja, precies. Kijk,
en
wij,
voor jou?
Nou ja, wij moeten. Wij hebben een visie, we hebben een filosofie en we hebben een weg daarnaartoe. Nou, die zal kronkelig zijn. Maar we moeten wel altijd scherp blijven. En mijn moeder is een doorgewinterde retailer. Die kent alle fix. Die kent ook alle moeilijkheden daarvan. Maar die kent weer niet de nieuwe wereld. Dus dat elkaar kritisch houden en elkaar scherp houden daarin is eigenlijk iets heel goeds.
Maar de geboorte van Ware, waar we het zojuist over hebben.
Ja.
Uit wiens brein is dat ontsproten?
Ja, dat is echt wel meer mijn kant.
En hoe gaat dan vervolgens het overleg in de familie?
Nou, op zich laat ze mij daar 100% vrij in eigenlijk. Dus ze vertrouwen mij dat wat ik daarmee doe... en de investeringen die ik daarin doe... dat die goed zijn voor zowel Shubi als ons als Ware.
Uiteindelijk ben jij nu de CEO.
Ja.
Als zij zeggen, het is misschien niet het beste wat je kunt doen... maar jij bent er heilig van overtuigd, wat gebeurt er dan?
Nou, dan heb ik toch het besluit.
En ben je vaak in die situatie dat je je ouders moet overtuigen... dat het misschien wel niet lukt en dat je toch zegt, we gaan het doen?
Nou ja, kijk, mijn ouders overtuigen hoef ik sowieso niet. Dus dan is het met name zeg maar, de inhoudelijke discussie met mijn zus. En dat gaat eigenlijk altijd heel goed.
Gaat altijd heel goed?
Nou ja, altijd. We hebben goede inhoudelijke discussies. Maar je moet ook inhoudelijke discussies hebben. Want kijk, zie je het als twee rauwe kiezels. Als een idee een rauwe kiezel is. Als die niet vaak genoeg tegen elkaar aanklappen... dan wordt het ook nooit een ronde kiezel. Dus ik vind dat juist een goed
maar jouw
iets.
Jouw zus is verantwoordelijk voor het creatieve deel, toch?
Zeker. Zij is brein. Ja, en mode gaat natuurlijk over creatie, gaat over een visuele visie... en een wereld van creativiteit. Nou, daar is zij gewoon koningin in. Daar zal ik haar ook nooit...
Nee, hoe vanzelfsprekend was het toch ook wel dat jij bij Shubi terecht kwam? Want dat is al op jonge leeftijd gebeurd. Je bent nog altijd een jonge man.
Ja, zie ik er wel uit, hè?
Dat is alleen maar optisch?
Ja, ik denk het.
Nee, toch? Je bent...
ik ben jong. 29.
29, ja. Ja, zeker. En toch, als je interviews met jou leest... dan doemt het beeld op dat je eigenlijk niet van plan was... om bij Shubi aan de slag te gaan. Zeker niet in deze rol. Maar als je dat dan toch al een jaar of 4, 5 doet... ja... dan heb je er ook niet heel erg uitgebreid naar buiten gekeken, of wel?
Ja, nou, dat is... laat ik het zo zeggen. Ik was heel jong al begonnen met ondernemen. Dus ik was 17 toen ik startte. Toevallig ook een klein kledingwinkeltje. Nou, toen,
is dat zo toevallig?
Ja, toevallig was niet zo toevallig, natuurlijk. Daaruit ontstond een digitaal platform, Winkelstraat. even terug naar waarom ben ik bij Shubi eigenlijk begonnen. Ik zou naar San Francisco Silicon Valley gaan. Zou ik een techbedrijfje starten. Ik kreeg Fiverr toen ik in Nederland was. En toen kon ik niet meer weg. En toen, ik ben nogal energiek, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil aan de bak, weet je wel. Ik wil vooruit. En toen hadden we thuis een discussie. Nou, weet je, ik zou heel graag... Mijn ouders vroegen, kun je bij ons nog even een projectje doen? Kun je langzaam opbouwen? Maar toen ben ik eigenlijk verliefd geworden op Shubi.
Je bent in de val getrapt.
Ja, ze hebben me gewoon gepakt, weet je wel. Nee, ik ben gewoon verliefd geworden op Shubi. Zo moet je dat zien. Ik kwam in
heb je
dat
wel eens gehaat? Omdat misschien je ouders er heel erg veel mee bezig waren?
Nee, voor mij was het altijd de standaard. Dus ik kende niet beter. Nee.
Als je het hebt over Silicon Valley en je dadendrang en het moet vooruit.
Ja.
Denk je dan ook wel eens, als we echt tempo willen maken en de concurrentie aan willen gaan met de eerder genoemde bedrijven, dan redden we dat niet helemaal op eigen kracht. Want we zijn een familiebedrijf. We hebben met heel veel zaken rekening te houden. Moet misschien allemaal wat conservatiever gefinancierd ook. Hè? Je ouders zijn inmiddels al een tijdje terug ook wel eens heen gegaan met een externe investeerder.
Ja.
Speelt dat dan nog wel eens?
Ja en nee. Dus kijk, in de basis zeggen wij, wij willen geen schuld. Weet je wel? Wij willen alles netjes doen. Gewoon omdat er een familiaire naam achter zit, is dat voor ons eigenlijk heel cruciaal. En hoe meer private equity geld of hoe meer schaalgeld daarin komt, hoe meer risico er met zo'n bedrijf bestaat. En bij ons is continuïteit belangrijker dan geld verdienen.
Okay, dus dat is de nee, daarom zou je het niet doen. Maar ja. Er is kennelijk ook ruimte voor ja.
Nou ja, kijk, als jij een propositie vindt die global schaalbaar is, waar het een kwestie van geld voor is. En je hebt het zelf niet, hè? Dan zou ik het wel overwegen, ja zeker.
Maar dat is allemaal hypothetisch.
Tuurlijk.
Er speelt op. Nou, het kan zijn dat je wordt benaderd door investeerders of dat je zelf.
Ja, we worden ook benaderd. Maar kijk, dan is het met name voor de digitale tak. Ik denk dat er te weinig private equity geld naar fysieke winkel gaat, helaas. Maar voor ons maakt het eigenlijk geen reet uit.
Maar de digitale tak, dan heb je het over Where of heb je het dan over Shubi?
Dan heb ik het over Where met name. Maar ook winkelstraat. Dus. Maar even terugkomend. Ik zou het nu zeker niet overwegen.
We gaan naar de winkelstraat en de krater die misschien wel geslagen is door corona. De klap van de coronacrisis is ons achteraf meegevallen. Of het was een stevige klap, maar we zijn inmiddels weer volledig hersteld.
Klopt. Hoe fijn
tweede,
is dat?
Je bent volledig hersteld.
Ja, nou ja, kijk, Jad. Je had met name in Q1 waren we dicht, hè? Dus je kreeg een direct cashflow-probleem. Dus liquiditeit die dronk zichzelf heel snel op. Dat zegt ook alweer iets over hoe snel het ook slecht kan gaan. Hè? Ongelooflijk. Als je 2,5 maand je omzet mist voor welk bedrijf dan ook, nou dan hebben we het toch allemaal wel zwaar te halen.
Zeker als je een keten bent, want er zijn allemaal steunmaatregelen opgetuigd. Maar de grote winkelketens die vielen daar in eerste instantie niet onder.
Nee, klopt.
Wat vind je daarvan?
Nou ja, kijk, het is later wel weer rechtgetrokken. Hè? Dus ook wij hebben daar gebruik van kunnen maken. En daar zijn we blij mee. Maar met name voor de kleinere winkels en voor de kleinere MKB'ers. Ja, als je daar geen steun of subsidies voor had, joh, forget it. Dan waren ze allemaal per direct uit de business
gegaan.
Jullie
zijn als familie daar ook wel wat openhartiger over geweest. Ook in de tijd dat het minder ging. Ik kwam een uitgebreid interview tegen in het Brabants Dagblad. Waarin jullie hebben gezegd, nou oké, we leggen onze kaart op tafel. Dit is hoe het ervoor staat.
Ja.
Jij zei toen, meen ik, dat je wel vond dat het allemaal eerlijk verdeeld moest worden, de pijn. Dus de verhuurders, de IT-leveranciers. Hoe verloopt dat? Want dit was natuurlijk niet zomaar de laatste klap. Er zijn nog wel meerdere periodes geweest waarin allerlei maatregelen gerolden. En dat die verhuurders ook zeiden, ja, kies of delen. Maar uiteindelijk hadden zij het idee dat zij te veel moesten betalen. En de huurders het idee dat het meer hun kant op ging.
Ja, kijk, ik denk dat iedereen natuurlijk voor zijn eigen parochie spreekt. Hè? Feit is dat winkels dicht moesten. En dat betekent dat de hele keten moet worden geraakt. Want zie je het bedrijf als een soort spinnenweb. Als je aan de linkerkant trekt, dan gaat er aan de rechterkant iets gebeuren. Nou, en dat is ook waar wij direct over in gesprek zijn gaan met al die leveranciers, of het nou verhuurders waren of softwareleveranciers. Je moest in gesprek van, oké, jongens, hoe gaan we dit samen oplossen?
Ja, en is dat gelukt?
Nou, ik kan niet anders zeggen dat al onze leveranciers echt hun steen hebben bijgedragen.
En wat betekent dat?
Nou, dat betekent dat ze een stukje uitstel hadden gegeven... of een stukje reductie van betaling, omdat we ook gewoon niet open waren. Dus ik kan niet anders zeggen dat we dat wel als maatschappij... bij ons goed hebben opgepakt.
Nou, en bij ons, dan moeten we misschien toch ook nog weer een onderscheid maken... tussen Shubi, ja. De eigen winkels en de franchise-nemers.
Ja, zeker. Maar ook daar hebben wij heel hard voor gestreden. Dus of het nou voor de eigen winkels was of voor onze franchise-nemers... dat trekken wij helemaal gelijk. Wij acteren daar ook... Als service center op voor hun.
Maar als je, zoals je moeder in de Volkskrant aangaf... in 2020 tientallen miljoenen euro's aan omzet mist...
Ja.
Welke harde keuzes moet je dan alsnog maken? Ook al probeer je er gezamenlijk uit te komen. Hè? Je had plannen om winkels te openen, grote marketingcampagnes...
Ja.
Ik neem toch aan dat het niet allemaal kan als er heel veel minder geld wordt verdiend.
Zeker, maar ja, kijk, waar heb je een marketingcampagne voor nodig als je dicht bent, hè? 3 maanden lang. Dus dat scheelt dan natuurlijk ook weer. Ja, maar je moet wel een harde keuze gaan maken. Maar het gaat vooral over de snelheid waarin je met leveranciers en partners in gesprek moet... om er goed uit te komen. Want er is een acuut probleem. Ja. Het is met name een cashflow-probleem.
Maar je kunt er toch ook wel wat sneller op acteren... omdat heel veel van de kleding die jullie verkopen wordt gemaakt in India, in China... daar waar corona toch als eerste behoorlijk aan het venster tikt.
Ja, dus klopt. Nou, en waar het nog steeds moeilijk is met transport. Hè?
Ja. Ja, precies. Dus wat doe je dan als de eerste signalen je bereiken? Want die krijgen jullie eerder dan de meeste anderen. Omdat je weet, daar in China stokt het.
Ja, klopt. Daar ga je ook weer in gesprek over hoe je dat kan oplossen. Ja, dat is heel individueel afgelegd. Want kijk, je kan niet met de leverancier bij wijze van spreken zeggen... joh, hey, de groeten, we hoeven je kleding niet meer. Of we hoeven de kleding niet meer en klaar ermee. Zo werkt dat niet. Kijk, nee. Wij zijn een familiebedrijf. En wij willen dat heel ons netwerk en onze partners goed doorheen komt. Zodat we samen vooruit kunnen. En het kan niet zo zijn dat wij een statement innemen en dan zeggen de groeten.
Nee, dat begrijp ik wel. Dat je niet zomaar iedereen de groeten kunt doen, maar dit is wel een periode waarin er misschien anders wordt nagedacht over hoe afhankelijk ben je van China, van India. Ja. Wat vinden we eigenlijk van mode die maar heel beperkt houdbaar is? Want ja. Op een gegeven moment hadden jullie voorraden en diende de volgende collectie zich al aan. En ja. Dan is de vorige eigenlijk, zonder dat er ook maar iemand een seconde van genoten heeft, al niks meer waard.
Ja, 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 ja. Het is een soort vers product, hè, ja, mode.
Ja, misschien tot je verdriet.
Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik vind het op zich goed dat het een vers product is... omdat het een continue cycli van fashion eigenlijk...
Je had het net over kwaliteit... en dat je iets minder op de waan van de dag wil spelen.
Zeker, maar kijk, mode gaat natuurlijk wel over de dag van vandaag... en over relevantie, nou, toch? Nou, misschien voor jou niet, maar voor heel veel mensen...
Dat is aan mij af te zien natuurlijk. Nee, maar het doet toch pijn om voorraden waar je niks mee kunt... om die bij wijze van spreken af te schrijven... terwijl het om prima kleren gaat?
Ja, nee, dat doet ook pijn. Gelukkig hebben we dat niet hoeven doen, hè?
Rotten en dat de fruit niet lang houdbaar is. Dat begrijp ik, maar voor mode ligt dat toch echt wel wezenlijk anders.
Nou ja, kijk, het is wat genuanceerder, denk ik, dan dat het gelijk weg is. Hè? Dus wij hebben al die handel hebben we nog gewoon kunnen verkopen of aan de man kunnen brengen.
Maar niet gewoon, dus, toch?
Nou ja, gewoon. Het was anders dan dat we normaal natuurlijk in het reguliere proces hadden.
Ja,
ja, dat is zo. Maar ja, weet je, kijk, wat is het alternatief dan daarvoor?
Nou, het alternatief is dat je van mode een iets minder dagvers product maakt... omdat je inziet dat het voor langere termijn waarde heeft.
Zeker, maar hè, kijk, nou trek je mode over een heel breed spectrum. Hè, dat alle mode onrelevant wordt na een dag, bij wijze van spreken.
Zie jij mij dat ik deze trui al 4 jaar heb?
Ja, dat zie ik wel.
En waaraan zie je dat dan? Nee, nu wordt het persoonlijk.
Nee,
ik meen het even serieus.
Nee, daar ben ik het mee eens. Maar je hebt gewoon echt seasonal fashion. En je hebt never out of stock fashion. Dus weet je, kijk, ik denk dat ongeveer 25-30% van de totale mode... is echt heel erg fashion driven. Dus die is heel erg relevant op de trend. En al het overige is eigenlijk... best wel lang, laten we zeggen, 1 tot 2 jaar relevant.
Oké, ik zal het onthouden. Laatste vraag. Ben je over 5 jaar de CEO van Shubi of de CEO van Wear? En is dat een wereldwijd opererend...
Ik denk dat het een integratie is.
Oh, ja. Nee, is goed.
Nee, ik denk dat het een integratie is. Dus Wear is een positief effect voor Shubi. En zonder Shubi kan Wear niet goed testen.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Mitch van Deursen van Shubi. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Aart van Haren, algemeen directeur van Vomar, over het ombouwen van de overgenomen Deenwinkels. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5...
standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.